Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de kerk. Gasten en ook mensen die online met ons verbonden zijn nu of op een later moment. Fijn dat u er allemaal bent. Vanmorgen zal dominee Feijen uit Hardenberg voorgaan. Fijn dat u er ook bent. Welkom. Collecten zijn vandaag bestemd voor de eredienst en voor Mission Evasion Fellowship, de MAF. En hier komt ook nog een filmpje van, heb ik mij laten vertellen. En hieraan kan gegeven worden via de bekende wegen, Scipio, de QR-code, collectezakte achter in de kerk of via de bank. Straks na de dienst is er een moment van ontmoeting. Iedereen hartelijk welkom, gasten, gemeenteleden. De koffie is klaar, drinken voor de kinderen. Dat kan achter in de hal gebeuren of boven in de soos. Mag ik u namens de kerkraad allen een goede, een gezegende eredienst toewensen. En dan willen wij deze dienst eerst samen staande gaan zingen. Gezang 163 vers 3. Dit huis met liefde opgebouwd.
Laten we zeker onze afhankelijkheid van de Heer God belijden, waarna ik u in de naam van de Heer mag groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Laten we zingen uit het liedboek Gezang 273, de coupletten 1 tot en met 5. Ik ga u voor in gebed. Heere in de hemel, wij danken u dat het weer zondag is. We danken u dat we weer hier zijn. We openen de week met de dag waarop u centraal staat. Waar we ons als uw kerk elkaar opzoeken om samen u te zoeken en te vinden. Wij danken u voor uw genade dat de kerk er is. We danken u dat we hier in alle rust naartoe kunnen gaan. Het betekent niet dat we onze zorgen op de drempel achterlaten. Maar als we hier eenmaal zijn, mogen we alles laten liggen zoals we gezongen hebben in het eerste lied, het openingslied, gezegend wie hier binnen gaat en hier zijn lasten liggen laat. Dank u wel dat we ons zo mogen richten op u. Heer, wees ons erbij in deze dienst. Sterk ieder die een taak heeft. Wees ons allemaal erbij in wat we doen, in het zingen, het begeleiden van de zang, in het lezen, in het preken. Geef een goede dienst tot uw eer, tot opbouw van ons geloof. Vooral bidden we u, werk met uw Heilige Geest in ons hart, zodat we groeien in geloof, in de relatie met u. Verhoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen vanmorgen uit het woord van onze God, Lucas 1, vers 1 tot en met 35. En aansluitend zingen we op Psalm 89, de coupletten 19 en 11. Lucas 1, vers 1 tot... Wat is er? Oh, kinderlied. Ik kijk op de verkeerde liturgie. Sorry. Er komt eerst het kinderlied, Abba Vader U Alleen. En dan gaan we zingen, lezen zingen zoals ik zojuist heb gezegd.
Thank you. We lezen Lucas 1, vers 1 tot 35. Nadat er reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voortrokken, die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan in deze gebeurtenissen en ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er vervolgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterhand van de reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. In de 6e maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent genadig, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in de eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Gods woord.
tekst voor de preek van morgen. Er zijn twee versen uit het gelezen Bijbelgedeelte Lucas 1. De beide vragen, de eerste van Zacharias in vers 18. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of het waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de andere vraag is van Maria in vers 34. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. En laten we na de preek zingen uit het liedboek Gezang 157a, de versen 3 en 4, uit de lofzang van Maria. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als het regent in de wereld, drupt het in de kerk. Een uitspraak die je af en toe eens leest of hoort. Het wil zeggen, als er in de wereld iets speelt of iets zich ontwikkelt, dan komt het in mindere mate ook in de kerk voor. En zo raar is dat niet, want christenen zijn niet immuun voor wat er om hen heen gebeurt. De kerk leeft niet op een eiland en dus gaat een bepaalde manier van denken die bij mensen buiten de kerk gewoon is, ook binnencijpelen bij de mensen van de kerk. Het regent minder heftig in de kerk, maar het drupt er wel. En dus word je er nat van. Ik breng dat naar voren omdat ik in deze preek iets wil zeggen over het gevaar van polarisatie. Een moeilijk woord voor sommige jongeren en kinderen wellicht. Het wil zeggen dat je je afzet tegen mensen die een andere overtuiging erop nahouden. Het is dus wat anders dan met iemand een verschil van mening hebben. Polarisatie wil zeggen dat er tegenstellingen tussen mensen ontstaan en blijven bestaan. Je ziet de ander niet meer als iemand met een andere overtuiging, maar als een tegenstander die bij het verkeerde eind heeft. En als je zo over andere mensen denkt, bereik je elkaar niet meer. Er gaat een kloof tussen mensen en je kunt niet meer samenkomen. In Nederland en ook in andere landen zie je dat die polarisatie toeneemt. En dan gaat het over onderwerpen als vluchtelingen, landbouw, natuur, veiligheid, defensie, vertrouwen in de overheid enzovoort. En dat krijgt vooral zijn neerslag in de politiek. Bepaalde politieke partijen zitten op een uitgesproken flank, vaak vanuit onvrede. Als dat, polarisatie, in de kerk voorkomt, falen we als gemeenschap van Jezus Christus. En ik ben er niet gerust op dat we aan dat gevaar ontkomen. Als het regent in de wereld, drupt het in de kerk. Want wij stellen bijvoorbeeld onze eisen aan de prediking. Ik wil blij de kerk uitkomen. Dus moet het niet veel over zonde gaan. Of anderszins. Als bij ons in de kerk ruim baan gegeven wordt aan homoseksuele mensen, ga ik vertrekken. Ik vind dat in de kerk een duidelijk geluid over Israël en de Palestijnen moet klinken. Het wordt tijd dat mijn kerk een uitspraak doet over defensie, oorlog en bewapening. Niet dat je over die onderwerpen geen mening mag hebben, maar je stelt je zodanig op dat er een kloof ontstaat tussen jou en mensen met een andere opvatting. En dat kan niet als je samen Jezus wilt volgen, samen zijn lichaam eet en samen uit de beker drinkt. En daarom is het noodzakelijk dat we ons als kerk focussen op Gods verlossingswerk. Wat God in Jezus gedaan heeft, overstijgt polarisatie. En dan is de kerk een contrastgemeenschap. Lijkt ze niet op de wereld om haar heen. Volgt ze haar Heer en is ze een oase van vrede in een verscheurde maatschappij. Hoe dat werkt, kunnen we leren als we kijken naar Zacharias en naar Maria. Boven vers 5 staat aankondiging van de geboorte van Johannes. En boven vers 26 aankondiging van de geboorte van Jezus. Deze opschriften zijn door de vertalers bovengezet. En ze staan dus niet in de Bijbeltekst. Er zijn Bijbeluitleggers die het er dan ook niet mee eens zijn. Die het niet eens zijn met die opschriften. En dat snap ik wel. Want je gedachten worden door zo'n opschrift een bepaalde richting opgeduwd. En deze twee parallele opschriften sturen je gedachten naar de overeenkomsten tussen beide gebeurtenissen. En er zijn zeker overeenkomsten. Zoals de engel Gabriel treedt op, beide keren met de aankondiging van een bijzondere zwangerschap en geboorte. Beide keren vertelt Gabriel het nodige over wat die twee jongens zullen gaan betekenen als ze volwassen zijn. In beide gevallen hebben we ook te maken met gelovige, wetsgetrouwe Joodse mensen. Van Zacharias wordt dat met zoveel woorden gezegd in vers 6. Rechtvaardig in Gods ogen. Hij en zijn vrouw leiden een onberustelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Bij Maria komt dat wetsgetrouwe naar voren in wat ze zegt in vers 34. Ik heb nog geen gemeenschap met een man. Ze was wel uitgehuwelijk. En dat wil zeggen dat zij aan Jozef verbonden was. Maar uit het woordgebruik maagd, meisje, vers 27, en niet vrouw, blijkt dat ze nog geen gemeenschap had gehad met Jozef. Dat leven naar de wet van de Heer is dus ook iets overeenkomstigs in de beide vertellingen. Beide keren zegt Gabriel hoe de jongens moeten gaan heten. En beide keren geeft Gabriel veel aandacht aan Gods ingrijpen. Dat zijn zo de overeenkomsten. Maar nu over de verschillen. Ik begin wellicht met het grootste verschil. En dat is de reactie van Zacharias en de reactie van Maria op het nieuws dat Gabriel brengt. Zacharias vraagt, hoe kan ik weten of dat waar is? En de reden van deze van ongeloof getuigende vraag geeft hij zelf. Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is op leeftijd. Te oud voor kinderen krijgen. Maria stelt een heel andere vraag. Hoe zal dat gebeuren? En de reden van deze vraag. Ik heb immers geen gemeenschap met een man. Hoe kan het dat deze twee vrome mensen zo verschillend reageren? Daarvoor kun je wijzen op hoe verschillend Zacharias en Maria waren. Zacharias was een man, Maria een vrouw. De een op leeftijd, de ander piepjong. Zacharias was een bestudeerd man. Hij was op het moment van de aankondiging in het religieuze middelpunt van Israël, de tempel in Jeruzalem. Maria was een eenvoudig meisje in een klein stadje in het noorden en Gabriel kwam bij haar in een gewoon huis. Toch verklaren deze verschillen niet de onderscheiden reactie. Beiden reageren wel met een vraag. Maar bij de een leidt de vraag tot stemverlamming en bij de ander tot het tegenovergestelde, namelijk een lofzang. Het verschil zit hem in de vraag die beiden stellen. En daarom gaan we nu die beide vragen nauwkeurig bekijken. De beide tekstversen, vers 18 en vers 34, beginnen exact gelijk. Zacharias, Maria, vroeg aan de engel, maar dan is het gebeurd met de overeenkomst. Letterlijk vraagt Zacharias, volgens wat kan ik dat erkennen? Dat is beknopt dit. Kunt u mij iets, een teken of zo, geven waardoor ik overtuigd wordt, zal erkennen dat het waar is wat u zegt. Qua bedoeling correct weergegeven in onze nieuwe Bijbelvertaling. Hoe kan ik weten of het waar is? Dus Zacharias vraagt waar hij aan kan zien of het klopt wat Gabriel zegt. Dat is een verkeerde vraag. Dat blijkt natuurlijk uit het vervolg. Want Gabriel zegt dat Zacharias als straf zijn stem niet meer zou kunnen gebruiken tot de dag van de geboorte van zijn zoon. Misschien is er wel iemand die zegt, nou, ik begrijp Zacharias wel. Want zoiets wonderlijks is toch ook lastig om te geloven. Maar er zijn geen verzachtende omstandigheden. Gabriel had grote dingen gezegd over wat God zou doen door Johannes. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Vervuld met de Heilige Geest, prenataal al. Hij zal veel mensen uit Israël terugbrengen bij God. Hij zal voor de Heer uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Maar dat, wat Gabriel gezegd heeft, speelt geen rol in het denken van Zacharias. En dat komt niet terug in zijn vraag. Hij heeft last van kokerkijken. Hij gaat uit van zichzelf. Ik ben een oude man. Mijn vrouw is op leeftijd. Een kind? Nee. Daar stopt zijn denken. Dus dat God zojuist geweldige dingen beloofd heeft, gaat aan hem voorbij. Dat is bij Maria heel anders. Letterlijk luidt haar vraag, hoe zal dat plaatsvinden, omdat ik nog geen man ken? Ook hier goed weergegeven door de NBV. Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. Maria gaat niet uit van zichzelf, maar van wat Gabriel gezegd heeft. Zij neemt de woorden van Gabriel, dus het bericht van God, aan. En vraagt hoe het zal gaan. Zacharias is zijn eigen uitgangspunt. Hoe kan ik weten of dat klopt? Maria gaat uit van wat Gabriel gezegd heeft. Dus van wat God gaat doen. Dat staat voor haar vast. En dat Maria zo in haar geloof zit, dan mag je best wel onder de indruk raken. Ze kreeg ontzagwekkend nieuws te horen. Zij zal de lang verwachte verlosser ter wereld brengen. En dat neemt ze aan. Het komt van God. Dus is het waar. Kort samengevat. Zacharias vraagt of het waar is. Maria vraagt hoe het waar zal worden. En dat is een groot verschil. Even heel menselijk. Een van de eerste dingen die Elisabeth straks zegt als Maria bij haar op bezoek komt. Gelukkig zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Ja, dat gaat over Maria die de woorden van Gabriel geloofde. Maar zit in die uitspraak van Elisabeth ook niet iets van, had mijn man maar zo gereageerd als Maria, dan hadden we wat gezellig kunnen praten over dat ik in verwachting ben. Hadden we samen kunnen danken voor wat God door onze Johannes zal gaan doen. Maar nu komt er geen stom woord uit hem. We gaan nog even door op de verschillen tussen de vraag van Zacharias en Maria. De vraag van Zacharias is kritisch over wat Gabriel hem heeft doen weten. Zacharias twijfelt aan Gods woorden. Dat is fout. En dat blijkt uit de straf die je krijgt. En als je het tot je laat doordringen hoe en wat Gabriel gezegd heeft, zie je dat er nog minder reden is om te twijfelen. De boodschap van Gabriel had Zacharias aan het denken moeten zetten. Want hij was priester. Theoloog dus. Hij kende de wet. Hij kende de profeten. En in die woorden van Gabriel hoorde Zacharias de beloften en de profetieën die God ten tijde van het Oude Testament had gegeven. Gabriel sloot aan bij deze woorden. Ze staan in Maleachi 3, vers 23 en 24. Voordat de grote dag van de Heer aanbreekt, stuur ik jullie de profeet Elia. En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen. Kijk maar na, bijna woordelijk hetzelfde vers. Hetzelfde in het vers voor onze tekst. Dus Zacharias hoorde een godsgezant, Gabriel, altijd in Gods nabijheid, Gods woord aanhalen. En dat niet thuis, maar in de tempel. Terwijl hij bij het reukofferaltaar in functie was, in het hart van Israëls eredienst. Zacharias was bezig met de oud-testamentische tempeldienst waarin gebeden werd om Gods Messias. Hij had zojuist gebeden en symbolisch stijgt dat gebed op vanaf het reukofferaltaar. Met aanhalen van het Oude Testament laat God aan Zacharias weten dat het nu zover is. En dan, hoe kan ik weten of het waar is wat u namens God zegt? Deze vraag aan Gabriël, op die plaats, op dat moment, is de verkeerde reactie op Gods openbaring. De straf van het niet kunnen praten is tegelijk het teken waar hij om gevraagd had. Een veelzeggend teken. Nu Maria's vraag nog een keer. Zij vraagt om meer informatie over wat Gabriël gezegd heeft. Ze gelooft het. Maria staat open voor het werk van God. Ze omarmt het en wil meedoen. Ze stelt een goede vraag. Dat blijkt uit het antwoord van Gabriël. Want vers 35a is het feitelijke antwoord. Immers Maria had gevraagd naar haar aanstaande zwangerschap. En in vers 35a zegt Gabriël, de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Maar Gabriël gaat verder. Er komt in vers 35b, daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. En daarin komt Gabriël terug op wat hij al eerder gezegd had, in vers 32. Daarom zou je vers 35 parafraseren zo kunnen vertalen. Omdat het kind langs die bijzondere weg geboren wordt, wordt het zoon van God genoemd. Zoals ik daarnet al zei. Hiermee geeft Gabriël de verduidelijkende informatie waar Maria om gevraagd had. Maria twijfelt niet. Het zal gebeuren. Wil graag wel iets meer horen over de toekomstige gebeurtenissen. Lucas heeft in vers 3 gezegd dat hij alles in zijn evangelieverslag nauwkeurig onderzocht heeft. In het kader van zijn onderzoek zal hij waarschijnlijk uitgebreid met Maria gesproken hebben. Hij, als arts, ontmoette toen een vrouw die, net als hij, wilde weten hoe het zat. Wat zijn de feiten? Geen bespiegelingen, geen zweverigheid, nee, zo zit het. Zacharias en Maria, beide door God ingeschakeld in de realisering van zijn heil. Ze reageren verschillend, de een kritisch, de ander meegaans. Na de geboorte van Johannes komt er een eind aan Zacharias veelzeggend zwijgen en zal hij weer volmondig meedoen. Want in zijn lofzang komt hij vaak terug op wat God beloofd heeft in het Oude Testament. En zo zien we hier dat het niet gaat om de gebeurtenissen rondom twee Joodse mensen, maar om Gods werk al in het Oude Testament begonnen. Let op de verandering bij Zacharias. In de tempel kreeg hij te horen dat God grote dingen zou gaan doen. En dat door zijn zoon Johannes, die nog geboren moest worden. Hoe kan ik weten of dat waar is? Een vraag die laat zien dat hij opgesloten was in zichzelf. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias over God die zijn beloften vervult. In de hem opgelegde stilte kwam hij tot inkeer. Zijn zingen laat horen dat hij weer aansluit op Gods verlossingswerk. Hij doet weer mee. Hoe heeft dit te maken met polarisatie? Op de volgende manier. Je begint met te denken in tegenstellingen. Als je kijkt naar de onderscheiden reacties van Zacharias en Maria, zou je kunnen denken dat dat te maken heeft met hun man of vrouw zijn. Of oud-jong. Of geleerd, geen opleiding. Maar nauwkeurig lezen van de tekst heeft ons doen inzien dat die verschillen niet bepalend zijn, niet zoveel zeggen. Het verschil in reacties komt voort uit een al of niet openstaan voor God en zijn werk in deze wereld. En zo ligt het ook voor ons. Als wij openstaan voor God en Jezus, dat het allerbelangrijkste vinden, daarover zingen, dan worden punten waar we verschillend over denken nooit breekpunten. Komt er geen kloof die ons van elkaar scheidt en is polarisatie uitgesloten. Samen Jezus Christus belijden, God bezingen, overstijgt het gevaar van polarisatie. In het samen zingen en belijden van Gods verlossingswerk door Jezus Christus ligt de eenheid van Gods christenen. En wat is dat dan, die christelijke eenheid? Ten slotte daar nog een enkele opmerking over. Een mooi woord dat we ons hebben laten afsnoepen door de vanuit Rome geleide kerk is het woord katholiek. Weet echter wel dat in een van onze beleidsgeschriften, de Nederlandse geloofbelijdenis, staat: wij geloven en belijden één katholieke of algemene kerk. U bent dus lid van de katholieke kerk zonder Rooms te zijn. Iets meer over dat woord katholiek. Omdat dat de christelijke tegenhanger van het duivelse polarisatie is. Ik noem polarisatie duivels om de oorspronkelijke en letterlijke betekenis van het basiswoord de duivel, verdeeldheid zaaien, uit elkaar trekken. De eerste keer dat het woord katholiek in de kerkgeschiedenis voorkomt, is al heel vroeg, in het jaar 110. In een brief aan een groep christenen schrijft een kerkvader: waar Jezus Christus is, daar is de katholieke kerk. Deze briefschrijver gaat er vervolgens, net als wij, vanuit dat Jezus in het avondmaal aanwezig is. Je eet zijn lichaam en drinkt zijn bloed. Dan krijg je deel aan het volle leven van Christus. Dan leef je samen, met elkaar verbonden, met Christus, in Christus. Katholiek zijn wil dus zeggen dat je komt. Katholiek zijn wil dus zeggen dat je samen deelt in de volheid van Christus. Als je het in één woord wilt weergeven, dan kom je uit bij heelheid. Heelheid die wil zeggen dat je de volmaakte eenheid van Christus en het leven dat hij geeft, beleeft in de kerk. Direct voorafgaand aan die zin over Jezus Christus en de katholieke kerk, deze zin, zegt de schrijver over mensen die niet meedoen met bidden en avondvieren, dat ze Christus verachten. En dan schrijft hij: zij die de gaven van God weerspreken, sterven in strijdgesprekken. Strijdgesprekken, die vinden plaats tussen tegenstanders. Het gaat er niet om een gezonde discussie, want die voer je met gesprekspartners. Jawel, partners. Daar zit het woord delen. Je hebt iets samen. Hier gaat het over strijd. Strijdgesprekken, en die voer je met tegenstanders. Met mensen aan de andere kant van de kloof. Polarisatie is dus strijdig met de heelheid van de kerk. Met de katholiciteit. Leden van Christus polariseren niet. Integendeel, ze vieren de heelheid. En deze heelheid is meer dan eenheid. Meer dan eensgezindheid. Eenheid, eensgezindheid kun je ook vinden bij de supporterscharen van een voetbalclub. Je kunt zeggen dat ze één zijn in hun clubliefde. Daar kies je dan zelf voor. De katholiciteit of de heelheid van de kerk is geworteld in Jezus Christus, die jou heeft uitgekozen om zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken. Net zo als degene die naast je zit ook door Christus uitgekozen is en die ook in Christus is. Je bent katholiek, één, verbonden met je Heer die zijn leven voor jou heeft gegeven. Met de ander, je broeder of je zuster, praat je en voer je geen strijdgesprekken. Zoals de kerkvader het opmerkt. Hij of zij is je gesprekspartner. Niet iemand met wie je polariseert. Dat bedoelt de kerkvader. Als vervolgens het woord katholiek meer gebruikt gaat worden in de eerste eeuwen, is dat stevast verbonden met begrippen als eenheid en vrede. Je mag bijvoorbeeld de katholieke eenheid, de katholieke vrede, niet verbreken. Dan doe je Christus pijn. Het gaat om de heelheid van het geloof in Jezus Christus die heil aan zijn volk geeft. Zacharias was, waar we begonnen te lezen, gericht op zijn ik, op het aardse. Keek niet omhoog, keek niet naar God. Als iemand die polariseert. maar die gaat op in het aardse. Maria keek naar boven, naar God. En laat de kerk dat blijven doen. Kijken naar boven. Want de katholieke kerk is er voor de hemelse lofzang. Amen. Luister naar de wet die de Heer onze God ons heeft gegeven. Vorige week heb ik de wet voorgelezen uit Exodus 20. Nu lees ik voor uit Deuteronomium 5. En laten we in aansluiting daarop zingen Psalm 81 vers 6. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel boven is. Of er iets breder op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders bij haten en zondigen roepen kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duisterste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat even in uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook ertoe behoort. staan in gebed tot de Heer onze God. En we zullen bidden en danken voor wat er met Hermie Hurik is gebeurd. Ze is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor een blinde darmontsteking en is gisteravond thuisgekomen. We zullen hier danken dat alles zo goed is gegaan en bidden voor voortgaand herstel. Ik ga u voor in gebed. Heer, wij danken u voor het offer van Jezus Christus. Dat is het fundament van de kerk. Daar ligt onze eenheid. In zijn offer ligt onze vrede. En binnen die eenheid kennen we natuurlijk ook verschillen. Maar als het goed is, geen tegenstellingen. Want we zijn niet elkaars tegenstanders. We praten wel. We zijn wel gesprekspartners. Het belangrijkste wat ons is overkomen is Jezus offer aan de kruis. En dat vieren we samen. Daarvoor hebt u ons uitgekozen. En om dat te beleiden en te bezingen. Daarvoor hebt u ons bij elkaar gebracht. En nu bidden we u, geef dat we als leden van uw kerk ons inspannen die eenheid te bewaren. Werk met uw geest voor vrede de heelheid van het geloof in ons hart. Bewaar ons voor strijdgesprekken. We hebben u dat ook voor zusterkerken, voor het kerkverband, voor christenen wereldwijd. De verdeeldheid verlamt het christelijk getuigenis en geeft wegen waardoor het desondanks mogelijk is te vertellen en te laten zien hoe groot de boodschap van uw liefde is. Zegen al het christelijk vakantiewerk dat in deze tijd plaatsvindt. Heer, we hebben ook uw wet gehoord. En als we ons leven spiegelen in uw wet, dan zien we de asten die er is, dus wat u vraagt en wat wij van terecht brengen. En daar vragen we vergeving voor. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Geef ons uw Heilige Geest, zodat we ons leven richten naar uw geboden en we werkelijk een nieuw leven leiden. Heer God, het is vakantietijd, ik kan rust geven, maar het kan ook spanningen in relaties of in gezinnen doen toenemen. Wilt u met ons zijn als we dat meemaken? Geef dat ook binnen de intimiteit of de nauwe banden van het gezin, dat we daar ook niet polariseren. We bidden u voor mensen die juist in vakantietijd eenzaamheid ervaren. Geef dat ze gezien worden. We bidden u voor degenen die ziek zijn en hulp nodig hebben, lichamelijk of geestelijk. Dank u dat we in een land wonen met goede gezondheidszorg. Dat Hermie Hurik vrijdagavond moest worden opgenomen wegens blinde darm en dat ze nu alweer thuis is. Geeft u uw zegen op het herstellen en geeft dat de gevolgen van de operatie binnenkort overwonnen mogen zijn. Heer, we hebben afgelopen week al veel beelden gezien van honger en geweld, van bloedvergieten. Heer, geef uw zegen op pogingen tot vrede en verminder het lijden van zoveel mensen op deze wereld. Wil ons danken aan Vader en ons bidden verhoren in Jezus' naam. Amen. Het is nu het collectemoment. En daarna zingen we als slotzang in deze eredienst uit het Griffbeurt Kerkboek, gezang 211, de drie coupletten. Na de collecte als slotzang, gezang 211. De Heere zegene u en bescherme u. De Heere doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en zij u genadig. De Heere wende u zijn gelaat toe en geven u vrede.